Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Tegenover mij zit Martijn van Nieuwenhuizen. Martijn van Nieuwenhuizen sprak ik lang geleden eens. Toen was jij nog conservator bij het Stedelijk Museum. En inmiddels ben je directeur van Museum de Pont. Nog een late felicitatie bij deze.
Dank je wel.
In dit prachtige instituut dat nog eventjes dicht is, maar in juni hopelijk met alle andere musea in Nederland weer opent. En ik zit hier omdat er een mooie tentoonstelling nu wordt opgebouwd, hij hangt grotendeels al hier op zaal. Sigmar Polke, das kann doch kein Motiv sein. En Sigmar Polke is niet nieuw voor dit instituut, is ook niet nieuw voor jou, niet nieuw als iemand die zich bemoeit met de kunstgeschiedenis en de hedendaagse kunsten. De man is inmiddels al ruim 10 jaar dood, maar jij hebt hem nog gekend. Je hebt hem ook nog gekend omdat ten tijde van het directeurschap van Wim Beeren ook een tentoonstelling hebt meegemaakt die gemaakt werd in het Stedelijk. Ik weet de titel nu eventjes niet, die heb ik even niet paraat.
Nou, dat was wel grappig, want die tentoonstelling die heette eigenlijk Alleen Kunst. En dat had hij verzonnen of eigenlijk ontleend aan de transportkarretjes, de interne transportkarretjes in het Stedelijk Museum, waar alleen kunst op stond. Dus dat waren transportkarretjes die echt alleen voor de kunst bestemd waren.
Ach, wat mooi.
Maar het grappige was dat toen de catalogus gedrukt werd voor die tentoonstelling, toen was die titel er nog niet. Hij verzon hem echt ter plekke terwijl hij die tentoonstelling aan het inrichten was. Dus ik weet nog wel dat we toen in alle eil een groot spandoek moesten laten maken voor de gevel van het Stedelijk Museum met die titel Sigmar Polke, alleen kunst. Maar de hele catalogus heeft die titel nooit gedragen.
Nee, want op de omslag staat ook geen titel.
Nee, er staat geen titel. Er staat in Sigmar Polke. Het was ook een overzichtsentoonstelling. Echt een prachtige overzichtsentoonstelling.
Mooie catalogus.
Hele mooie catalogus, ja.
Mooie teksten.
Ja, was
Peter
goed.
Peter Sloterdijk ook.
Oh ja, was het zo?
Die een wat romantisch interpreterende tekst heeft. Nou ja, Sloterdijk.
Ja, een tekst het Duitse taalgebied.
Tekst van Wim Beeren.
Wim, ook altijd redelijk metafysisch.
Ja, hij heeft een soort telegramstijl hanteert hij, waardoor je een soort condensering krijgt.
Ja.
En waardoor je ook zinnen kunt hebben zonder werkwoorden.
Ja, dat was altijd een heel wonderlijke manier van schrijven van Wim Beeren, weet ik nog wel. Dat ging ook niet makkelijk. Ik heb wel verhalen gehoord dat hij dan in Boijmans werkte, dat hij echt weken dan even weg was om zo'n tekst te schrijven. En dat had een hele eigen stijl. Een beetje gewrocht was het ook wel.
Ja, maar het is wel heel oprecht. En het is echt een echte confrontatie met zijn ideeën over de kunst en de kunstenaar.
Ja.
En het is niet een marketingpraatje, wat ik ook wel tegen kan komen, misschien juist heden ten dagen in catalogie.
Ja, nee, dat klopt.
Ik mag dat zeggen.
Jij mag dat zeggen. Maar het was een fantastische tentoonstelling. En inderdaad, wat je zegt, voor mij was het de eerste keer dat ik Polke ontmoette. En dat was meteen een soort, met het werk erbij natuurlijk, want het tentoonstelling gaf een fantastisch overzicht over dat hele oeuvre wat van begin jaren 60 tot in de jaren 90 toen zich ontvouwde.
Ja, want Polke is dan ongeveer 50 jaar, denk ik. Hè? Ik dacht
zoiets,
dat hij uit 41 was.
Ja, zoiets. Ja,
41.
Ja, ja.
Hij heeft een broer uit 31 en een broer uit 1932, heb ik gezien.
Oh goed, je hebt het onderzoek goed gedaan. Je weet meer dan ik.
Een theoloog. En hij was zelf een oorlogskindje.
Ja, klopt. Ja. Hij was ook gevlucht met zijn ouders naar Polen na de oorlog, of toen de Tweede Wereldoorlog meteen afliep en de Russen in aantocht waren, zeg maar. Toen zijn ze met het gezin naar Polen gevlucht en vervolgens, ik geloof dat hij daar, nee, daar is hij volgens mij ook geboren inderdaad. Hoe zit dat nou? Ach, nou, dit is weer...
Ja, dat heb ik niet paraat dan. Daar heb ik niet naar gekeken.
Maar goed, in ieder geval, op een gegeven moment is hij naar Oost-Duitsland. Er is een tweede verhuizing geweest naar Oost-Duitsland en vervolgens naar West-Duitsland. Ja. Ja.
Die andere broer, die geen theoloog is, die was overigens een beeldhouwer.
Oh ja? Ja. Oh, wat grappig, daar weet ik helemaal niks van. Huh?
Ik heb het werk, ken ik niet overigens.
Maar. Nee.
Ja. Maar je kwam de man dus tegen.
Ik kwam hem tegen en het klikte ook wel. Want ik denk dat we een soort vergelijkbaar gevoel voor humor hadden. Ik kon ontzettend met hem lachen meteen. Ik was niet de curator, niet het maker van die tentoonstelling. Dat was Wim Beren inderdaad. En ik geloof Frits Keers was er toen bij betrokken, de conservator. En ook Dorien Mignot enigszins. Maar ik was uitgever of redacteur van het Stedelijk Museum Bulletin op dat moment. En er moest ook een artikel over hem komen in dat bulletin, et cetera, et cetera. En ik klikte goed met hem, we hadden veel lol. En Helle van der Meij was er ook bij, dat was zijn agent op dat moment. En ik kende Helle al uit de tijd dat ze in Amsterdam een galerie had. Was een galeriehouder in Amsterdam die later naar Londen is verhuisd. En toen ook agent van Polken is geweest. Die bereidde al die tentoonstellingen voor. En dan kwam hij en dan ging ze verder inrichten, et cetera, met conservatoren. Maar dat was ook een soort centrale figuur in dat hele Polkenmilieu. En dus ik maakte met dat Polkenmilieu kennis. En toen ben ik ook later nog met die mensen meegereisd naar tentoonstellingen. En dan hebben we daar een beetje rondom de openingen van die tentoonstellingen met elkaar tijd doorgebracht en gedronken, gegeten en plezier gemaakt. En dus zo gaat dat eigenlijk bij tentoonstellingen.
Maar jij zegt nu Polkenmilieu. Zeg je dat omdat dat specifiek eigen was aan Polken? Of is dat gewoon omdat een kunstenaar met enige bekendheid, kunstenaar van naam, sowieso wel een heel gevolg heeft?
Ja, vaak heb je inderdaad wel een groep mensen rondom een kunstenaar. Dat kan een galeriehouder zijn, dat zijn familieleden, geliefden, vertrouwelingen, ja. Inderdaad assistenten. Elke keer bij elke verschillende gelegenheid waar je daar weer andere mensen aan. Zeker als iemand een internationale carrière heeft, dan komen mensen uit alle windstreken naar zo'n tentoonstelling. En die zijn er dan soms ook al de dagen daarvoor, omdat ze dan die tentoonstelling in alle rust willen bekijken of nog eens wat willen doorspreken met de kunstenaar en dan de tijd daarvoor hebben. Dus dat zijn wel redelijk algemene verschijnselen rondom internationale beroemde kunstenaars, dat die toch een soort gevolg om zich heen hebben op zo'n moment. En ja, ik was dan vanuit het Stedelijk, had ik een goede klik met hem. Dus toen werd ik ook uitgenodigd om naar zo'n opening te komen en een paar dagen daarvoor een beetje door te brengen met het gezelschap. En heb ik ook foto's van hem gemaakt. Ik fotografeer vaak kunstenaars en dat deed ik bij dat soort gelegenheden ook. Dus dat was. Maar dat was een goede klik. En dat is maar een paar keer zo geweest. En later verwaterde dat weer een beetje. Kwam ik hem nog wel eens tegen in Keulen voor de etalage van een boekhandel. En dan hadden we een praatje. En via Helle van der Meij hoorde ik ook altijd nog veel. Hè. Dus die was zijn agent. Op een gegeven moment is hij ook ermee opgehouden. En op een gegeven moment hoor je dan dat hij is overleden. En dat is natuurlijk dan is het wel een soort afsluiting van dat je denkt van wauw, een hele belangrijke kunstenaar is dood gegaan. En die heb ik nog meegemaakt. En wat mooi is het dat ik die nog heb leren kennen eigenlijk. En dat werk van Polk is ook altijd wel bij me gebleven. Ik heb altijd daar een liefde voor gehad. En ik heb dat altijd weer. Als je in de museumwereld werkt, in de kunstwereld werkt, dan heb je natuurlijk een grote bibliotheek meestal over kunst. En er zijn altijd bepaalde figuren van wie je meer boeken hebt. En Polk is echt zo'n kunstenaar van wie je graag veel boeken in de kast hebt staan. En er zijn er een stuk of 10, zeg maar, in je boekenkast van kunstenaars die voor jou in jouw levensloop in de kunst centrale figuren zijn en zijn geweest. En dat is dan Polk voor mij zeker ook.
Je hebt hier ook een paar van die prachtige boeken hier op tafel liggen.
Ja, klopt. Dit is inderdaad, deze catalogus over de edities is echt mijn privé-exemplaar.
Ja, dat zag ik inderdaad toen ik hem net opensloeg. Ja. En wat ook interessant is dat is de catalogue raisonné van het editiewerk.
Tot 2000.
En tot 2000, dus de laatste 10 jaar ontbreken nog.
Ja, klopt. Ja.
En als ik daarin blader, kom ik ook heel veel tegen van wat hier nu in de pont op de zaal hangt. Ja. Nog niet te zien is, maar heel binnenkort.
Binnenkort
dus
wel, ja.
En dat is ook mooi, hè, tegelijkertijd, omdat dat zegt ook iets over het werk van hem en over zijn werkwijze. Maar laten we het eerst hebben over wat er hier te zien is. Hè, die titel, dat kan toch geen motief zijn. En dan staat er onder de complete edities uit de collectie Kunstraum am Limes. Zijn dat de Romeinse Limes?
Ik denk dat die naam daar wel mee te maken heeft, ja. Dus dat is een particuliere kunstinstelling in Duitsland. En toen ik hier kwam, heb ik meteen gezegd, ik wil in de tijd, de jaren dat ik hier ga doorbrengen, wil ik ook echt aan polken aandacht besteden. Dat is voor mij zo belangrijk. Kunst zijn hier in het museum is een fantastisch vierluik van polken aanwezig in de collectie.
Zeker.
Hermes Trismegistus heet dat werk. En dat gaat over alchemie. En over Hermes Trismegistus, die een soort mythische figuur is als beschermheer van de alchemie. En dat is een van de kernwerken uit Polkers oeuvre. En dat werk wordt ook echt bij alle belangrijke Polkententoonstellingen wordt dat aangevraagd als bruikleen. Het is voor het laatst in Venetië in een grote Polkenoverzicht te zien geweest.
Van wanneer dateert dat werk?
Het werk is begin jaren 90. Ja. En dat is een werk met het motief. Je ziet ook een motief in een rastervorm. Polken rasterden vaak zijn afbeeldingen. Dus dat zijn van die drukpunten, van die rasterpunten die in een krantenfoto bijvoorbeeld gebruikt worden, zodat dat beeld uiteenvalt in kleine puntjes. En dat heeft hij heel vaak als beeldmotief, als een soort netwerk gebruikt om allerlei beelden aan elkaar te smeden.
Ja, en dat is een raster dat we allemaal vanuit de kunst kennen, omdat Roy Lichtenstein ook van die uitvergrotingen gebruikte. Maar we kwamen het ook natuurlijk tegen bij de Poolse tovenaar en die Warhol.
Oh, de Poolse tovenaar noem je die. Ja, nee, dat is ook zo. Nou, twee Polen, hè? Warhol en Polken. Dat is toch wel interessant. Warhol en Lichtenstein die hebben dat binnen de Amerikaanse popart inderdaad op een wat strakkere manier gebruikt. Bij Polken werd het echt een soort los web waar die alles in kon vangen, als het ware. En dat is in die zin heeft hij ook in de jaren 60 zich georiënteerd op de Amerikaanse popart, die toen naar Duitsland kwam. Hij was net in Duitsland gearriveerd, in West-Duitsland gearriveerd. En samen met Richter en Konrad Luuk, die later de galeriehouder Konrad Fischer werd. En Manfred Kuttner, dat was een soort viermanschap, wat samen tentoonstellingen maakte en een vriendenclub was. En zeker Polken en Richter, die waren heel erg aan elkaar gewaagd. En die zaten, die waren zelf eigenlijk hun eigen kunststroming een beetje aan het uitvinden. Met heel veel ironie. En ook in reactie op die Amerikaanse popart hebben ze een eigen stroming ontwikkeld. Kapitalistisch realisme. En dat was dan ook weer, had ook weer natuurlijk een soort weerklank van het sociaal realisme uit het oosten, waar ze allebei vandaan kwamen. Het waren twee figuren die vanuit het oosten naar West-Duitsland waren gekomen. En dan toch een beetje als een soort vreemdelingen in die westerse kunstwereld terecht waren gekomen. Daar allerlei dingen zagen gebeuren, zoals die entree van de Amerikaanse kunst naar het abstract expressionisme.
Dat ook gebruiken. En dan als we dan naar dat raster gaan kijken, dan zien we ook dat bij Polken dat raster motief wordt.
Ja.
Maar ook beeldelement.
Ja.
En tegelijkertijd ook uiteindelijk signatuur bijna.
Ja, zeker. Ja. Het is echt zijn hele carrière door is het iets geweest wat terug is gekomen en wat hij gebruikt heeft. Ja.
En ook eens te meer omdat hij dat grafische werk er niet zomaar bij deed, wat bij veel kunstenaar het geval is, dat het ook leuk is om erbij te doen, maar dat het een centraal deel is uit zijn oeuvre. Zelfs nog dat ook zijn grote werk, zoals de Trismegistus werken hier, die dragen datzelfde raster ook. En die dragen ook dezelfde karakteristieken van het drukwerk. Ja, en dat brengt een soort lichtheid met zich mee in zijn beeldtaal. Dat het anders niet zomaar zou hebben. Het platte wat het biedt aan het beeld geeft daarmee juist ook een zekere diepte aan dat werk. En ook aan de rijkwijde überhaupt van dat beeldelement. Wat een soort eigenschap is van de mechanische reproductie van beeld.
Klopt, ja. Ja, het is de tentoonstelling hier in de Pont is inderdaad een overzicht van het grafische werk of van het werk in oplagen. En dat kan een heel verschillende materialen, heel verschillende soort uitdrukkingsvormen zijn. Maar er zit veel drukwerk in. En Polk is altijd heel erg geïnteresseerd geweest in drukwerk. En met name ook in fouten in drukwerk, in allerlei onvolkomenheden, in allerlei speciale vormen van papier waar je op kan drukken. Dus die heeft dat drukken is inderdaad een centraal gegeven in zijn hele oeuvre geweest. En daar heeft hij zich zijn hele leven lang mee bezig gehouden. En neemt dan inderdaad ook een hele eigen plaats in binnen zijn oeuvre. En communiceert ook met het geschilderde werk. Hè. Hij experimenteerde met bepaalde vormen van drukwerk samen met drukkers. En wat er dan gebeurde, dat kwam dan ook wel weer terug in zijn schilderijen. En dus dat was het soort communicerende vaten waren het eigenlijk.
Ja. Weet je waar het vandaan komt? Ligt dat aan zijn opleiding?
Nou. Of,
want soms dan heb je toevallig net een drukmeester op de kunsthoogscholen. Ja. En dat is dan de bepalende factor.
Dat is, ik denk dat het toch uit die popart komt. Dat ze dat raster, dat inderdaad een soort, toch een heel pregnant idee is geweest. En hij is 1 jaar lang opgeleid als glasschilder. En dat is ook wel iets wat terugkomt in zijn werk. Maar heeft niet zoveel met het drukwerk natuurlijk te maken. Voordat hij naar de academie ging in Düsseldorf, is hij een jaar bij een glasschilder in de leer geweest op verzoek van zijn vader. Die vond dat hij een vak moest leren.
Nou, glasschilderen, lithografie, dergelijke.
Ja,
dat
misschien,
zijn dingen die misschien
zit
wel bij elkaar
iets
liggen.
Zou kunnen.
Maar
ja,
als je wilt. Hè?
Als je wilt, je kan het erin lezen. Ja. Ja. Maar dat, ik denk dat het eigenlijk toch wel die interesse met dat raster en met dat hij op die manier op drukken is uitgekomen, met drukkers in aanraking is gekomen. Hij heeft met een aantal drukkers en uitgeverijen gewerkt, wat betreft die werken in oplagen door zijn hele leven heen, een stuk of 3. En dat zie je ook wel terug in, er zijn een aantal fases wel aan te wijzen, ook wat dat betreft in de tentoonstelling. En een van zijn laatste drukkers is Mike Karstens. En met hem heeft hij echt hele specifieke, gekke papiersoorten gebruikt, gekke inkten. Polke was echt par excellence was hij een experimentator. Hij was iemand die echt experimenteerde met verfsoorten, inderdaad met dragers in zijn schilderijen. Laatst begon hij met transparante dragers, waardoor je ook het spieraam doorheen zag schijnen. Hij heeft op glas met roet geschilderd in het Stedelijk Museum. In die tentoonstelling waren toen een oude roesbeelder te zien. Die heeft hij in het fietsenhok van het Stedelijk Museum op zijn rug gemaakt. Dus liggend onder het glas met een oud olielampje heeft hij die glasplaten beschilderd. Hele lange, verticale, smalle glasplaten, 4 op een rij. Die in een soort frames uiteindelijk op zaal kwamen te hangen. En die ook heel kwetsbaar waren. Als je het aanraakte, zat er een vinger op en was het weg. Maar dat was dus, dat was zijn interesse. Hij probeerde
dus hij
eigenlijk.
Maar dat kom je toch niet vaak tegen meer, toch? Dat een kunstenaar voor een groot museum, binnen de muren van het museum, het fietsenhok hoort er ook bij.
Ja, ja.
Nieuw werk maakt.
Ja, maar dat vind ik altijd wel een signatuur van het Stedelijk geweest, hoor. Kijk, het Stedelijk is een grote organisatie, heeft bureaucratische kanten, maar heeft ook een hele flexibele houding tegenover kunst en kunstenaars. En dat is bij de Pont ook zo. Wij zijn echt wat je noemt een artist-driven museum, een kunstenaarsgericht museum.
Ja, jullie hebben ook inderdaad wel gewoon echt lange relaties met kunstenaars.
Ja, we proberen
opgevallen.
Precies door de jaren heen de contacten met de kunstenaars te onderhouden. En als er een nieuwe fase aanbreekt in hun werk, proberen we dat ook te laten zien in de tentoonstelling en ook in de collectie door middel van aankopen. Dat is echt een signatuur van de Pont. Maar binnen het Stedelijk kan je dat ook traceren. En dat heeft eigenlijk ook een beetje te maken, denk ik, met hoe Edi de Wilde vanaf 63 tot 85 zijn directoraat heeft ingevuld. Die heeft altijd.
Ja, prachtige, die langzittende directeuren.
Langzittende directeuren, 20 jaar, heel goed. Ja. Tenminste, meestal heel goed. En bij Edi de Wilde, die heeft altijd gezocht naar ensembles en naar die lange relaties met kunstenaars. Hè, zoals hij met de Koning of met Barnett Newman, met Dubuffet. Ook Bruce Nauman hoort daar toch wel bij. Zoals hij echt heeft blijven doorverzamelen rond bepaalde kunstenaars. En daardoor ontstaan ook collecties met een echt gezicht. Hè? En
ja, dat, en dat, een hechtheid. Dat,
ja, en dan is het niet zo'n encyclopedische collectie die van alle kunstenaars 1 dingetje heeft. Maar dan zijn het echt keuzes voor bepaalde praktijken, voor bepaalde standpunten binnen de kunst. En mij heeft het altijd heel erg aangesproken. Ik heb ook zelf nog als student met Edi de Wilde gewerkt als assistent.
Dus
ik heb Karel Appel tentoonstelling samen met hem gemaakt in Japan als student. En dat was natuurlijk voor mij was het wel een soort epifanie, hoor, van een zo grote tentoonstelling inrichten in Osaka en zien dat het lukt. Dat was voor mij wel het moment van inzicht van, ja, dit is wel wat ik wil eigenlijk. En het praten met hem, dat brengt onwillekeurig ook een soort idee aan van hoe je naar een collectie kan kijken. Hij was echt een collectioneur. En dat, dat merk je ook dat mijn voorganger hier, Hendrik Driessen, die ook een soort uit de school van de Wilde komt, die in het Stedelijk Museum ook met de Wilde heeft gewerkt. Die heeft dat hier ook weer. En Edi de Wilde heeft hier trouwens ook als bestuurslid aan het begin in het bestuur gezeten. Dus dat hele idee van je moet kunstenaars volgen, je moet ensembles maken. dat is wel heel erg centraal in hoe wij hier werken. En dat was ook wel een van de redenen waarom ik... het is een heel mooi vierluik van Sigmar Polke hier in de collectie. Maar dat is wel het is een heel krachtig werk. Het is ook heel centraal. We laten het eigenlijk continu zien. Het is altijd op zaal. Maar het is het enige werk wat er is van Polke. Dus toen ik hier kwam, dacht ik ook wel...
Dat is gek, hè?
Dat is heel raar.
Dat het zulk monumentaal werk is. En dat het in zijn eentje, als viereenheid...
Als groep, ja.
Als groep, dat oeuvre representeert, als het ware.
Ja, maar daardoor, het is ook een hele goede keuze geweest om dit werk. Want het heeft ook alles in zich van wat een polke is.
Omdat je er van alles aan kunt ophangen.
Inhoudelijk, maar ook omdat over de alchemie polke was natuurlijk ook een soort van alchemist in de overdrachtelijke zin. In de zin van dat hij alsmaar bleef experimenteren en naar nieuwe wegen zocht. En alchemisten waren natuurlijk bezig van lood, goud te maken. En werd het, op een gegeven moment werd het opeens porselein. Ik noem maar wat. Die houding als continue onderzoeker naar wat er nog meer mogelijk is binnen het terrein van de schilderkunst. Dat is helemaal wat Polke is. En het motief van die alchemisten op deze groep werken, maar ook de manier waarop ze zijn gemaakt. Met al die verschillende lagen, transparante dragers, werken die op zijn kop zijn gezet en weer beschilderd. En het is een volwaardige, volwassen, hele rijke Polke. En in die zin staat het als een pars pro toto voor zijn oeuvre inderdaad.
Ja, want wat is dat? Wat is een polke? Want omdat je zegt dat het een volwaardige polke is, en daar kan je eigenlijk geen antwoord op geven, omdat het juist zo veelzijdig is. Dat geldt voor elke kunstenaar.
Het vloeit alle kanten op, ja.
Dat geldt voor elke kunstenaar, denk ik. Maar er zijn wel wat dingen die eigen aan hem zijn, omdat dat deel bleef uitmaken van zijn werk, of delen is gaan uitmaken van zijn werk, en dat hij daarbij bleef. Die rasters, die noemden we al. Mm-hmm. Die liefde voor het experiment in druktechnieken, ja, die ook hun weg vinden vervolgens weer in schilderijen, want mm-hmm, deze vier schilderijen, die hebben ook sporen van druktechnieken, ja, in de zin dat er impressies zijn in lak. Dus het had met elkaar te maken. Het is niet zo dat hij schilderde en drukwerk maakte. Nee. En tegelijkertijd noemde je in overdrachtelijke zin hem als alchemist, maar het was ook zo dat hij zich interesseerde voor die historische alchemie, die voorlopers van de scheikundigen.
Ja, hij was inderdaad ook altijd bezig met nieuwe materialen te onderzoeken en hoe materialen werkten. Hij heeft ook bijvoorbeeld, er zijn ook werken hier te zien in deze tentoonstelling van fotomateriaal wat belicht is met radioactieve stenen, zodat je dan een afdruk eigenlijk van de straling krijgt, als het ware, op het fotogevoelige materiaal. Hij heeft voor de Biennale van Venetië in der tijd, had hij in het Duitse paviljoen bepaalde verfsoorten gebruikt die reageerden op de luchtvochtigheid en de temperatuur.
Inderdaad.
Dus die veranderden ook van kleur.
Ja, en omdat je in die laguna met al die, met al die vocht...
Ja, er is geen vochtiger klimaat ongeveer dan Venetië.
En het verschil tussen avond en ochtend heel
klopt,
groot kon zijn.
Dus die muurschildering die hij daar had gemaakt, hele abstracte muurschildering, die was inderdaad steeds anders door onder invloed van temperatuur en vochtigheid.
Ja, prachtig ingegrepen. Ja.
En hij heeft eigenlijk allerlei oude verfsoorten die niet meer gebruikt mochten worden vanwege hun giftigheid, heeft hij ook weer opgezocht. Hij heeft zelfs met een soort slakkenslijm lapis lazuli-achtige kleuren gevonden. Dat is ook een oude methode om dat slijm aan slakken te onttrekken. En onder bepaalde lichtval wordt dat een soort iriserende lapis lazuli-achtige kleur. Daar is hij in de baai van Napels op een gegeven moment op onderzoek gegaan, waar hij vissers heeft gevonden die dat soort zeeslakken hadden. En daar heeft hij ook die heeft hij gekocht en die heeft hij met zijn assistent onderzocht. En inderdaad heeft hij ook werken gemaakt met dat slakkenslijm. Dus hij was eigenlijk altijd op zoek naar in onbruik geraakte schilder. Want de hedendaagse schilders krijgen hun verf uit de tube. Dus, en dat is gewoon een fabrieksmatig samengestelde verf. En dat is wat het is. Maar,
en af en toe stap je over op een ander merk. Maar dat
een
is
stapje, het. Precies, dat is het. Maar hij wilde eigenlijk weten wat... En dat had ook te maken met de reizen die hij gemaakt heeft. Hij is naar India geweest en naar Zuid-Amerika. En hij heeft in heel veel verschillende culturen ook gekeken naar hoe ging men daar met kleur om. Ook in Australië bijvoorbeeld. De manier waarop er bij Ayers Rock de kleur van de aarde verandert. De kleur van het zand verandert onder het zonlicht. En ook hoe de Aboriginals met kleur omgingen, met hun zandschilderingen. En dat soort dingen zijn allemaal blijven hangen. En daar is hij op een gegeven moment ook weer door geboeid geraakt en zijn eigen weg ingevonden in het onderzoek van wat is kleur nu eigenlijk en waar staat het voor en hoe maak je het? Dus hij is teruggegaan naar de basis eigenlijk van pigment ook. En daar zijn in het Stedelijk Museum ook een aantal hele mooie voorbeelden van te vinden. Die heeft Wim Beren in de tijd aangekocht, de zogenaamde farbtafel, die allemaal gemaakt zijn met dat soort pigmenten.
Ja, dat was zelfs de aanleiding volgens mij voor die tentoonstelling, of dit werd als aanleiding gekozen.
Zou kunnen hoor, dat weet ik niet helemaal meer.
Voor die tentoonstelling in 92.
Ja, dat zou kunnen.
Prachtige werk.
Heel mooi, het zijn er 8 en Polk heeft de laatste, de lapis lazuli, heeft hij geschonken in de tijd. Er waren 7 aangekocht, de eentje heeft hij geschonken aan het museum. En dat zijn, die heeft hij met de hand ingewreven. Hij legde vaak zijn schilderijen horizontaal neer op een aantal schragen. En buiten ook vaak, buiten zijn atelier. Zijn atelier was heel moeilijk toegankelijk. Daar kwamen heel weinig mensen, daar kwam je eigenlijk niet in. Maar hij had ook een open ruimte daaraan vastgekoppeld waar hij buiten dit soort schilderijen, ook het werk wat hier in de pont te zien is, is buiten gemaakt. Je ziet er ook nog kleine onrechtmatigheden, vliegenpoepjes bij wijze van spreken, zie je er nog in. Maar die farbtafel uit het Stedelijk Museum, die met de hand geschilderd waren, ja, dat was inderdaad. In die tijd dat Beren ze aankocht, werd dat eigenlijk als een beetje atypische polken gezien. Maar Beren die was veel beter geïnformeerd op dat moment eigenlijk dan heel veel mensen.
Omdat dat niet direct verbonden was.
Had niks
was.
Met het raster bijvoorbeeld
en
te maken.
En die doorwerking van die pop art, die was daar niet meer in aanwezig.
Precies. Het was echt, hij is op een gegeven moment echt, hij heeft 2 keer zeg maar een beweging naar de abstractie gemaakt. En dat was in de jaren 60 een wat ironische beweging. Als een soort commentaar op de moderne kunst heeft hij allerlei abstracte schilderij, bijvoorbeeld een voorgedrukte deken, een soldatendeken waar strepen in geweven zaten. Heeft hij daar abstracte schilderingen op gemaakt. Dus ook een vreemde ondergrond gebruikt, maar abstractie tegen bestaande abstractie in weefsels tegen geschilderde abstractie heeft hij uitgespeeld. En dat was een wat ironisch commentaar op de moderne kunst. En in 82, in de documenta die Rudy Fuchs toen heeft gemaakt, documenta 7, kwam hij voor het eerst met een groep schilderijen waarin dat abstract, ja, dat pigment was gebruikt voor hele abstracte composities. En die werden totaal niet begrepen. En die staan in verband met die farbtafel die het Stedelijk op een gegeven moment heeft gekocht. Die Wim Beren heeft gekocht. Ja, dat was dus echt een periode waarin dat helemaal niet begrepen. Want dan is hij echt een andere richting uitgegaan. Ja,
dat is interessant, hè? Als een kunstenaar dat doet. Hè?
Ja, dat is zeker.
Als hij zich zo doorontwikkelt dat voor de buitenwacht het verband zoek is en het verband dat juist dat publiek
zoekt.
Toegang gaf tot zijn werk. En dan is die toegang is er opeens niet.
Klopt.
En dan ben je eigenlijk opeens weer een onbekende kunstenaar.
Ja.
In die zin dat je met mensen weer opnieuw moeite moeten doen om dat nieuwe werk te betreden, als het ware.
Ja, nee, dat zeg je heel goed. En voor mij is dat ook eigenlijk wel de essentie van een goed kunstenaarschap. Van dat je jezelf steeds weer opnieuw weet uit te vinden. En steeds weer een nieuw hoofdstuk weet open te klappen. Waardoor het voor jezelf interessant blijft als kunstenaar, zeg maar. Waardoor je ook stappen kan maken die misschien de buitenwereld op dat moment niet ziet als verbonden met jouw kunstenaarschap. Maar die later dan toch heel goed en logisch blijken te zijn. Maar waardoor je ook jezelf weer vernieuwt en jezelf weer oplaadt, als het ware, als kunstenaar. En een volgend hoofdstuk weer aan te snijden. En dat, dat heeft iemand als Bruce Nauman bijvoorbeeld ook in hoge mate. Hè. Dat is iemand die steeds weer nieuwe stappen heeft gedaan. Isa Gensken is voor mij ook zo'n kunstenaar. Hè, die par excellence nieuwe hoofdstuk heeft aangesneden waar iedereen van zei, wat is dit, weet je wel? En dat er opeens allemaal vreemde constructies, dus een beeldhouwer en ook wel, het is eigenlijk een kunstenaar die heel veel materialen gebruikt, als een blaasjes maakt en zo. Maar op een gegeven moment dingen bij elkaar bracht waarvan iedereen dacht van, die is een beetje van het padje af of zo. Maar op een gegeven moment blijkt dat toch een hele nieuwe lijn te zijn die zich mooi ontvouwt. En dat heeft Polk ook altijd gehad. Die heeft ook, en inderdaad, die abstracte fase die zo in 82 begon, dat die 3 schilderijen, terwijl de hele wereld zo begin jaren 80 eigenlijk juist weer terugging naar de figuratie, hè, de nieuwe figuratie, de jonge wilde, de trans-avant-garde uit Italië, in Duitsland dus de jonge wilde, Frankrijk de figuration libre. Iedereen was opeens weer bezig met het figuratieve beeld. En Polke maakte precies op dat moment een stap naar de abstractie, maar op een hele andere manier dan iemand ooit had gedaan, juist vanuit dat pigment.
Precies. En wat is abstractie ook? Hè? Dat is altijd dat eeuwige terugkerende gesprek. Maar er was in ieder geval geen figuratieve verbeelding meer te zien.
Nee, nee. Terwijl dat wel een belangrijk element was in het werk wat daarvoor zat van Polk. Hè?
Dat ja,
was...
en zelfs zo ja. dat het een fotografisch,
ja.
letterlijk fotografische verbeelding was ook.
Ja, ja, en fotografie is zeker een heel belangrijk aspect van zijn werk ook. En daar, ja. daar zit hetzelfde als met dat drukwerk. Hè? Nou, fotografie zit natuurlijk in het drukwerk ook, maar ook echt letterlijk fotoafdrukken. En ook het werken met chemische baden, met foto's van wat gebeurt er als je bepaalde chemicaliën in het ontwikkelbad gooit. Wat voor beeld komt er dan uit? Dat, al dat soort experimenten heeft hij gedaan. En vervolgens ook weer terugvertaald naar zijn schilderij. Hè. Er is echt een enorme dynamiek tussen alles wat hij heeft gedaan. Dus al die verschillende terreinen hebben met elkaar te maken.
Maar ook dat samenbrengen, zonder ze te verenigen, maar wel samen te brengen binnen een doek van schilderkunst. En fotografie en de drukkunst.
Ja.
En die laat hij vaak, vind ik juist heel opvallend, over elkaar heen liggen. Maar zonder dat ze hun eigenheid verliezen. Dus hij laat voortdurend zien wat het ook is.
Waar het vandaan komt.
Ja,
ook.
Precies.
Ja, ja. Ja. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, ja.
En dus in die beelden, die vouwtafelen. Was dat opeens niet meer het geval?
Nee, klopt. Het was echt een andere richting die uitging. En is lange tijd, ik weet het nog heel goed ook, van dat mensen heel erg kritisch daarover waren. En heel erg zoiets hadden van, nou ja, dit gaat de verkeerde kant op. en dat later, nou ja, dat allemaal weer bij elkaar komt en heel logisch wordt van wat hij daar heeft gedaan toen. Maar dat had hij nodig. En dat is natuurlijk ook heel gedurfd, omdat je als kunstenaar die toen al echt een grote reputatie had, dan durft om een andere stap te nemen die gewoon weggaat van ja, het beeld wat mensen van je hebben en waar je markt misschien ook ligt en wat je heel goed zou kunnen uitnutten om een comfortabel leven te leiden door je schilderijen te verkopen, ja. Die mensen met een aanpak die mensen kennen, dan alles weer op zijn kop te zetten en iets te doen wat mensen niet snappen.
Heeft Polken zich daar destijds over uitgesproken in het stedelijk?
Dat kan ik echt niet. Nee, ik denk dat voor mij was het ook nog zelf ook nog iets waar je echt inzicht in moest ontwikkelen op dat moment.
Ja.
Weet je? Van, het was een overzichtstentoonstelling, dus het was echt van het vroegste werk tot het meest actuele werk. Maar het was ook wel echt iets wat gaande was. Het was ook niet zo uitgekristalliseerd nog op dat moment. Dus het was nog echt heel erg gaande. Dat was het, ja. Het spannende ook.
Nee, ik begrijp het. Ja. Het is nu is het een hele logische vraag.
Nu kan
vraag
je terugkijken. Ja.
Achteraf.
Ja.
Hè? Maar dat achteraf, dat is 30 jaar later.
Ja.
En ik snap dat het op het moment zelf heel anders is.
Ja, ja. Dan heb je soms die inzicht of de tools, de gereedschap om erover te praten ook nog niet. En ik kan me ook niet herinneren hoor dat we daarover gehad hebben. Dat, nee. Maar ik heb wel veel ook met Helle van der Meij, zijn agent dus, in de tijd gepraat. En die weet ik nog, van die gesprekken weet ik nog wel heel goed dat zij inderdaad alles een stuk verder was dan heel veel mensen in de kunstwereld die met dat werk geconfronteerd werden. En zij zag ook wat er gaande was in dat atelier. En zij had dan wel toegang tot het atelier. En zij begreep heel goed het pad wat hij aan het openen was. En dat was heel moeilijk te vertalen naar de kijkers en naar de kunstwereld.
Ja. En daar zijn overzichtstentoonstellingen toch heel goed voor.
Ja.
He, want je kunt het als een soort commercieel monster zien, een overzichtstentoonstelling, als je het negatief wilt interpreteren. Mm-hmm. Maar ze hebben ook een hele grote functie, omdat het publiek dat niet die voorsprong heeft van die directe kennis en dat directe contact met die kunstenaar, om een werk dat op zich moeilijk te duiden is, om dat in een omgeving te zien waardoor het een bal niet normaliseert, maar waardoor het ook relaties ontstaan.
Precies.
Die bepaalde werken die anders stom blijven, doen spreken.
Ja, nee, je kan echt, dat is het mooie inderdaad van een groot overzicht te hebben van een oeuvre, van dat je ziet dat dingen die in het begin van een carrière ontstaan, begin van een ontwikkeling van een kunstenaarschap ontstaan, later terug kunnen komen. Als je naar Picasso kijkt bijvoorbeeld, die heeft in zijn late schilderijen.
Ah, die prachtige late schilderijen die in de collectie zitten van Boijmans.
Boijmans ook en natuurlijk over de hele wereld verspreid zijn. Maar dat was ook echt zo'n voorbeeld van mensen dachten van, die man is het kwijt, weet je wel. En ja. Het werd heel los, heel vrij, maar hij citeerde eigenlijk zijn eigen werk. Maar schilderde dat op een totaal andere manier. Dus die motieven die in het vroegere werk te zien waren, die werden op een hele andere manier weer opnieuw opgenomen en in het spel gebracht. En dat hebben heel veel mensen niet begrepen aanvankelijk. Later werd dat helemaal omarmd. Maar zo in de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80, was dat toch een beetje, werd het toch een beetje raar tegenaan.
Ja, en toen het direct uitkwam ook inderdaad. Maar ja, ik herinner me één beeld, het laatste wat ik zag, dat hadden ze toen in de laatste zaal van die oude rondgang. En dan ging ik bijna terug naar de centrale hal weer met die houten trap. En dan zag ik nog links één beeld naar voren komen. En dan ben ik dat kabinet ingegaan. En dat was een soort icoon. Mm-hmm. Een soort gouden achtergrond. En daarop een grisaille mm-hmm. van een twee-eenheid. En die twee-eenheid, dat waren twee geliefden. Maar die in grijze met een zwarte omtreklijn en zo waren opgeschilderd.
Ja.
Fabelhaft nu. Maar toen kennelijk moeilijker te duiden voor het publiek.
Ja.
Ja. Hey, laten we teruggaan naar de specifieke tentoonstelling hier. Er hangt echt ontstellend veel werk.
Ja, meer dan 200 bladen en is objecten.
Het, ja. Ja. Deze collectie, bevat dat echt al het grafische editiewerk van Polken?
Ja, dit is een collectie die is samengesteld door Axel Czizilski. Dat is de oprichter van het Kunstraum am Lim, particuliere museum. Een klein particulier museum. En ik ben er zelf mee in contact gekomen door een kunstenaar die hier tentoonstelde in 2019. Die sprak daarover, omdat we over Polken spraken. Hij was ook een Polken-fan. Dus we hadden het over Polken. En toen zei hij van, ken je dat Kunstraum am Lim? Die heeft de volledige collectie edities van Polken verzameld. En toen spits ik mijn oren natuurlijk. En naar aanleiding daarvan hebben we contact gelegd met dat Kunstraum am Lim. En gezegd van, nou, wij zouden het wel heel leuk vinden als wij het een keertje zouden kunnen laten zien. Omdat we ook Polken hebben, een mooi ensemble van Polken hebben. En dat context een keer zou willen geven met dit hele aparte cluster uit zijn oeuvre. Wat heel erg op zichzelf staat, zeg maar. Wat ook echt iets is binnen zijn oeuvre. En daar is hij meteen heel positief op gereageerd. Maar het is inderdaad iemand die al die werk en oplagen bij elkaar heeft verzameld door een aantal jaar. Ik denk in een periode van 10, 15 jaar. Die heeft contact gezocht met galeries die dat vroeger uit hebben gegeven. Dus echt vanaf de jaren 60 tot 2009 of zo, denk ik, was het.
2010,
ja.
2010, dacht ik.
En die heeft dat dus bij elkaar verzameld. Galeries, drukkers met wie Polk heeft samengewerkt, op de veilingen. Vanuit alle kanten heeft hij dat bij elkaar verzameld. En dat is inderdaad heel inzichtgevend in wat voor experimenteerlust met Polken verbonden is. Dat zie je echt helemaal terug in deze edities ook. En dat is heel grappig. En het zijn inderdaad werken die echt op zichzelf staan. En die ook in relatie staan met zijn andere werk, met zijn schilderij. Sommige beeldvindingen die je in die grafiek ziet, die komen ook terug in zijn schilderij. En sommige experimenten die hij in zijn schilderij heeft gedaan, worden weer teruggebracht naar die drukwerken. Dus daar zit echt een dynamiek tussen. Dat is heel mooi.
Want wat toont hij in de werk? Want het is al gevallen en genoegelijk bekend wellicht dat er ook fotografische beelden in verwerkt zitten. Maar wat voor, was dat een specifieke vorm van fotografie? Was dat zijn eigen fotografie? Of gevonden of krantenfotografie?
Ja, dat kon het allebei zijn. Hij heeft bijvoorbeeld foto's in de jaren 70 in Keulen en in New York gemaakt van zwervers. Dat waren zijn eigen foto's. Hij heeft ook op reizen naar Afghanistan heeft hij bijvoorbeeld foto's gemaakt. En die heeft hij in zelfstandige fotowerken, maar ook in zijn drukwerk gebruikt. En daarnaast gevonden beeldmateriaal wat hij uit kranten en tijdschriften haalde. Hij heeft ook weer in tijdschriften zelf gepubliceerd. Dus dat was echt een wisselwerking tussen al die verschillende beeldbronnen. waar hij in geïnteresseerd was. Hij is eigenlijk altijd heel erg juist in drukwerk geïnteresseerd, omdat er bij drukken ook kleine verschillen ontstaan. Tussen de verschillende bladen die je drukt, of dat er soms een foutje doordat de machine verkeerd is afgesteld, waardoor een effect ontstaat wat hij juist wel interessant vindt. Ja, wat heel veel kunstenaars misschien zou verwerpen en weggooien, omdat het een drukfout is, maar hij was juist in die drukfout geïnteresseerd.
Dat is heel interessant aanleiding. Inderdaad. Sorry dat ik je zo onderbreek hoor. Maar dat vind ik een heel mooi element uit deze tentoonstelling dat niet onbenoemd mag blijven, vind ik. Dus er zit vaak een documentaire bij een overzicht tentoonstelling, dus een overzicht van het grafische werk. En dat zijn hele informatieve verhalen, vaak met interviews en dergelijke. Maar in dit geval hebben jullie de helderheid van geest gehad om die laatste drukker met wie hij intensief heeft samengewerkt te bezoeken.
Mike Carstens. Ja.
En om ook met hem, boven het apparaat, hij is ook heel genereus geweest jegens jullie,
jazeker,
om te laten zien wat hij met Polke deed of kon doen, maar ook heeft gedaan, want hij haalde als voorbeeld ook een specifiek werk aan, had ik begrepen.
Ja, een van de latere werken die hij heeft gedrukt met Mike Carstens, en eigenlijk is dat filmpje wat we gemaakt hebben met die Mike Carstens, die drukker, is iets van 12 minuten. En de rode draad is het maken van een bepaald werk. En dat was een werk waarbij Mike Carstens op een gegeven moment met een stapeltje voorbeeldpapier bij Polke aankwam. En Polke was in die drukkerij en die zag iets liggen. En toen zei die Mike Carstens, ja, nee, dat is afval. Dat is papier van een andere kunstenaar en dat gaan we weggooien. En zei Polke, nee, daar ben ik juist in geïnteresseerd.
Of van een andere kunstenaar
zelf. Ja, hij heeft soms ook zelfs ondergronden van andere kunstenaars gebruikt.
Want ik heb niet de hele film gezien, maar een fragment. En toen interpreteerde ik het als verkeerde drukken van het werk van Polke. Maar het
heeft ook werken met een soort glimmende metaalachtige vormen erin die door een andere kunstenaar ontwikkeld zijn en die in dat atelier van die Mark Carstens lagen, die heeft hij weer gebruikt.
Dat is best brutaal,
heel brutaal, ja. Ja, maar dat was Polke echt, hè. Dat was gewoon, als hij iets zag en hij zag daar een mogelijkheid in tot het maken van een heel specifiek soort beeld, dan ging hij er helemaal voor. En hij daagde zijn drukkers ook echt uit tot het uiterste. Hij heeft echt ook, ik geloof zelfs dat niet gelukt is, geëxperimenteerd met drukinkten die ook veranderden onder temperatuur bijvoorbeeld. Dat is uiteindelijk niet gelukt, maar hij heeft ze echt uitgedaagd om mee te gaan in die experimenten. En gekke papiersoorten, glibberige papiersoorten die onder de drukpers helemaal verfrommelden. En er zijn natuurlijk heel veel drukken geweest die weg zijn gegooid, ook omdat het experiment nog niet zo ver was dat het echt, nou ja, daar was waar Polke het wilde zien. Maar ja, hij heeft echt het medium tot het uiterste opgerekt en geprobeerd. En dat was wel echt.
En met tientallen drukgangen.
Ja. Hè, ja,
voor één print waren er voor de verschillende kleuren 120 gangen nodig.
Ja, ik weet niet hoeveel precies, maar het was echt. Die drukker die Mark Carstens zegt ook van ja, als je dit soort dingen niet over hebt voor het werken met een kunstenaar, dan kan je niet met kunstenaars werken. Dus die gingen ook echt mee in. Die waren trots ook dat ze voor Polke mochten werken. Want Polke was natuurlijk ook een grote figuur. En mensen wisten dat zijn interessegebied was. En als je dus als drukker, toen dat, ja, hij heeft iets met denk ik 3 of 4 drukkers echt gewerkt. En die Mark Carstens was dan de laatste daarvan. Maar als je dan als uitverkoren werd om met Polke te gaan werken, dan was het wel een speciale positie ook. Dus hij was er ook heel trots op. En hij vond het ook heel leuk om dat voor onze film weer opnieuw te laten zien. Dus hij heeft zo'n heel druk proces heeft hij voor ons opnieuw opgezet op zijn zeefdrukkermachine. Dus,
ook mooi om te zien, denk ik.
Heel mooi om te zien, ja precies. Ja. En het ging dan om papier wat een soort bijna een soort reptielhuidachtige structuur had, waar Polke alleen de meest bovenliggende laag met drukinkt bedrukt wilde hebben. Dus dat het alleen maar eigenlijk als het ware het papier even aanraakte en vervolgens het drukveld dan klaar was. Maar om dat te bereiken, weet je wel, die hele subtiele aanraking van drukinkt en papier, dan moest je zo experimenteren met die drukpers en dan moest je er zoveel manieren van standen verzinnen van hoe je met zo'n apparaat, hoe je zo'n apparaat moest instellen. Dat was echt een beetje hogere wiskunde op een gegeven moment. En dat was wat Polke uitdagend vond.
Ja, want dat tentoonstellingsmaken is leuk, maar het is ook leuk, denk ik, omdat je opnieuw kennis maakt met een kunstenaar die je al heel goed kent.
Nou, voor mij was dit maken van deze tentoonstelling inderdaad echt wel weer een ontdekkingsreis. Dat moet ik echt zeggen. Dit duikt dan echt in die edities en dan zie je ook hoe belangrijk ze waren voor hem en dat hij daar ook echt zijn volle energie aan heeft gegeven. En zijn experimenteerdrift. En dan begin je ook te onderscheiden van Oké, bij dit werk zit hij wat dichter bij een schilderij. Bij dit werk staat het echt veel meer op zichzelf. Meestal staat het heel erg op zichzelf. En je ziet eigenlijk zijn hele oeuvre ook terugkomen in die edities. Het is echt een soort mini-retrospectief van Polken, om het zo maar te zeggen. Dus het is van een enorme rijkdom die fascinerend is en die inderdaad dat gevoel van wie Polken was en hoe hij in de kunst stond, volledig belichaamd.
Jij bent 1,5 jaar geleden hier terechtgekomen, denk ik.
Ja, in augustus 2019.
Toch? Ja, want ik wil het ook nog eventjes met jou hebben over jouw komst hier. Want je bent natuurlijk hier terechtgekomen en vervolgens ontstond die pandemie. Dat heeft jou misschien wel de tijd gegeven om hier thuis te voelen en ook om de collectie nader te bekijken.
Klopt, ja. Ja, voor mij was het een nadeel met een voordeel. Ik zat hier 1,5 jaar en toen brak die pandemie uit en toen moest ik echt volop het crisismanagement in, zeg maar. Maar vervolgens was het ook zo dat het ook de mogelijkheden bood om goed naar de collectie te kijken. Hè, alles lag natuurlijk stil, maar ik was hier fris in huis en ik moest me ook nog echt met de collectie uiteen gaan zetten. Hoewel ik natuurlijk wel wist hoe de pond in elkaar zat en wat voor kunstenaars er waren hier, et cetera, et cetera. Dat was natuurlijk wel. Ik heb hier ook nog rondgelopen toen dit nog een textielfabriek was, een wolspinfabriek, wolgarenspinfabriek was. Want Hendrik Driessen, mijn voorganger, heeft mij toen als student hier nog rondgeleid toen het nog niet, de machines er nog niet uit waren. Dus dat is heel grappig. Dus ik ken de pond helemaal vanaf dat het nog een spinnerij was. Maar ik heb het natuurlijk gevolgd door de jaren heen. Maar uiteindelijk, als je jezelf als directeur landt, dan is het toch wel anders. En moet je veel intensiever natuurlijk met die collectie uiteenzetten. En die tijd heb ik ook wel gebruikt om te kijken van waar zitten de elementen, de onderdelen, de stukken in de collectie waar nog vervolg aan is te geven. En dat is bijvoorbeeld Polker een voorbeeld van. Maar ook Hans Broek, die we nu laten zien, die zit al vanaf het begin in de collectie en heeft nu een nieuwe serie schilderij gemaakt over de architectuur van het Nederlandse slavernijverleden. En dat is ook een kunstenaar die ik opnieuw heb uitgenodigd om deze groep werken te laten zien. Dus ik heb gekeken wie zijn er in de collectie, wat zijn ze aan het doen op het moment, met wie zou je opnieuw een nieuwe fase in willen gaan, een nieuwe stap willen nemen. Maar wat is er ook niet en wat vind ik interessant op dit moment in de kunst en wat zou er mooi passen in die collectie? Hoe zou dat zich verhouden tot wat er al is? En ook daar konden we natuurlijk, we hebben het eigenlijk ook een beetje omgedraaid, want vaak is het zo in het verleden geweest dat hier in de Pont werk aangekocht is uit de tentoonstellingen die gemaakt zijn. Maar omdat we nu geen tentoonstelling konden maken, hebben we eigenlijk werk aangekocht van kunstenaars met wie we in de toekomst gaan werken. En dus hebben we al een soort anker uitgegooid naar die kunstenaars van, wij willen graag dit werk aankopen voor de collectie. Dat was bijvoorbeeld Casper, was daar een voorbeeld.
Nou, Casper Bosmans, die ik zojuist gesproken heb, een gesprek.
Die dat, heb je ook gesproken
voor dit gesprek
net.
Al is uitgezonden.
En Kara Walker, een kunstenaar van wie we volgend jaar een tentoonstelling gaan maken. Op die manier heeft het ook de ruimte gegeven om naar de collectie te kijken, naar het tentoonstellingsbeleid. En met Maria Schnieder, onze conservator, te sparren van wat zou zinvol zijn voor de komende jaren. En als je dan in een volledige modus van tentoonstellingen maken zit in de normale tijden, buiten de pandemie, dan heb je daar minder tijd voor en moet je dat er meer tussendoor doen, als het ware. Maar nu heb ik wel echt goed de diepte in kunnen gaan om eens te kijken van hoe willen we de komende jaren de lijnen gaan uitzetten. En dat was ook weer heel fijn om te doen eigenlijk. Maar alles bij elkaar wil je natuurlijk wel liever publiek in het museum zien. En dat is wel iets wat we heel erg gemist hebben het afgelopen half jaar met name. Die eerste lockdown was toch anders dan... We hebben zelfs spreken over 3 lockdowns, omdat we een hele korte tussentijd...
heel eventjes in december.
Half november tot half december of zo, geloof ik, was het. Ik weet het niet eens meer precies. Zoiets. Ja, een maandje. En toen kwam de derde hele lange lockdown, waar we nu nog steeds niet uit zijn. Of waar we dan hopelijk 9 juni uit gaan komen. En dat is toch wel veel harder doorbijt geweest voor iedereen in het museum en in de hele kunstwereld ook. Het was wel echt een zure appel waar we doorheen moesten met z'n allen. Maar goed, ook die tijd hebben we gebruikt om 6 mooie tentoonstellingen op een rij te zetten die we dan kunnen openen met z'n zessen. En dat is dan ook bijvoorbeeld Hans Broek, die al een maandje open was, maar daarna niet meer te zien is geweest. Die hebben gewoon doorgetrokken tot nu. En die is de hele zomer ook nog te zien. Dus ja, zo probeer je een beetje te spelen binnen de marges van zo'n crisis met wat zo'n instituut kan en wat zinvol is om te doen op dit moment. En wat het publiek ook, denk ik, zal voeden op een goede manier het publiek weer terug kan brengen naar de kunst.
Deze polkententoonstelling, die heb jij geïnitieerd?
Ja. Ja.
Maar dat betekent dat de lijnen vrij kort zijn.
Ja, we kunnen hier heel snel acteren, we kunnen heel snel handelen. Wij zijn hier met maar eigenlijk 1 directeur, hoofdconservator, 1 conservator. Dus 2 mensen zijn dat en een publiciteitsmedewerker, een educator, allemaal halftime en een collectiebeheerder. En dus een heel klein teampje, maar iedereen doet alles als het ware. Dus het zijn niet zo van die eilandjes, dus je kan heel snel schakelen. En dit is ook inderdaad afgesproken met die Koensraam Amlim en kon heel snel geregeld worden. Die
hebben... Wat mooi is dat.
Ja, dat is heel
dat
fijn.
Dat vervult mij met blijdschap.
Ja, dat is, dat geeft veel energie inderdaad. Ja. En dat betekent ook dat je snel, dat je wendbaar bent en flexibel. En ook met Casper Bosmans, de kunstenaar. Met wie
ik vind het een mooie combinatie trouwens om het werk van Casper tegelijk te zien met dat grafische werk van Polke.
Het heeft een soort lichtheid allebei, een speelsheid. Dat vond ik zelf ook toen het. En dat het grappig is, dat zie je eigenlijk pas als het er is.
Ja, maar ook dat er zit een historisch spel ook in met dat naar voren brengen van de mythische opperalchemist Hermes Trismegistus. Mm-hmm. Dat is ook een historisch spel. Ja. Een spel. Want fotografie, dat is het hedendaagse wat verbeeld kan worden. Mm-hmm. Maar ook op het moment dat Polk het al gebruikte, zat er ook al een soort historisering in.
Ja.
En daar maakte hij gebruik van in zijn taal. Dus het was ook het verleden dat al naar voren werd gebracht en gereactualiseerd werd, of geactualiseerd werd in dat werk. En dat spel, dat speelt Casper Bosmans ook. Met zo'n actualisering van gegevens uit het verleden of iets wat hij ook gewoon meeneemt en tot onderdeel maakt van zijn eigen taal, eigen beeldtaal. En dat doet Polke ook.
Ja.
En dus in die zin, ook al maken ze een heel ander beeld en werken ze op een heel andere manier, komt er wel iets samen daar.
Ja.
En
dat, leuk vond ik dat mooi. Je dat ziet. Ja, leuk dat je dat
ziet. En dan is het ook mooi dat juist die muur waar de bronzen van Casper Bosmans opgehangen zijn, die zit eigenlijk rug aan rug met het werk van Polken. En ja, zo'n brons, dat is toch verbonden, dat is zo'n gietsel met die alchemistische traditie.
Ja, precies, de oven van de alchemist. Maar leuk dat je dat zegt inderdaad. En het is ook eigenlijk iets wat redelijk intuïtief ontstaat en wat bij elkaar komt dan. En dat zie je dan voor je ogen zich ontvouwen. Dat is wel grappig, dat je opeens voelt dat van, hey, dat heeft met elkaar te maken. Inhoudelijk, maar ook visueel en soort qua persoonlijkheid. Casper heeft ook heel veel humor in zijn werk. En Polke was ook echt iemand met wie je enorm veel humoristische momenten kon meemaken, weet je. Dus dat in die zin, er zit daar wel een klik. En inderdaad, het is een totaal ander beeld. Maar qua houding en nieuwsgierigheid en ook inderdaad openheid voor kunst en cultuur uit heel veel verschillende tijdsgewrichten. En dat door elkaar mengen, dat is absoluut een aspect van beide oeuvres. Dat is heel grappig, ja.
Ja, en dan dan begint jouw directeurschap eigenlijk opnieuw, hè, als in de publieke rol.
Hoe bedoel je dat?
Nou, omdat je was begonnen Mm-hmm. En je bent ook directeur als museum dicht is natuurlijk. Maar als je directeur bent van zo'n publieksinstituut, ja, dan is dat, wordt dat daadwerkelijk geactiveerd als het museum ook echt open is. Hè? Als de zalen hier volstromen. En als jij ook nog veel meer ook in die herhaling komt van het voorbereiden van nieuwe tentoonstellingen. Nee, want je hebt nu eerste stappen gezet, als het ware. Maar ja, het is een soort opbouwen, als het ware, ja, van jouw werk.
Ja, dat is ook zo. Dat, inderdaad, kijk, ik heb wel die afgelopen coronajaar ervaren als dat we op allerlei vlakken continu wel met dat instituut bezig waren om naar buiten te treden, ook al waren we gesloten. En het ging dan vaak via sociale media of je website en dat soort platforms. En daar hebben we ook veel werk in gestoken. En tussentijds zijn we natuurlijk ook steeds korte periodes open geweest. Dus wat mij betreft is het niet zo'n monolithisch gevoel, zeg maar, van dat het nu weer opnieuw zou beginnen. Maar wat je zegt over dat je iets aan het opbouwen bent, dat is absoluut waar. Want je bouwt eigenlijk op basis, hè, of je neemt besluiten in de toekomst, ga ik besluiten nemen die te maken hebben wat ik nu gedaan heb. En je zet een soort iets neer. En nu zijn het 6 tentoonstellingen. En dat kan een tentoonstelling van 1 werk zijn van Maya Watanabe, een Peruaanse kunstenaar. Bijvoorbeeld een videowerk wat heel erg te maken heeft met haar achtergrond als Peruaanse burger. En de geschiedenis, recente geschiedenis van Peru. En dat is een heel scala aan houdingen waar je op gaat voortbouwen inderdaad.
Precies, en jouw rol als hoofdconservator, directeur,
is die lijnen bij elkaar brengen.
Is inderdaad ook een activiteit die samenkomt in die interactie met de kunstenaars, maar ook met het opbouwen van tentoonstellingen.
Een programma.
En dat moet toch fysiek vormgegeven worden met fysiek concreet werk.
Zeker, ik ben ook wat dat betreft een hands-on curator. Hè. Ik hou me met echt alles bezig, met hoe de typografie in de tentoonstelling zit, met het inrichten van de tentoonstelling, met het ontwikkelen van het werk als het speciaal voor de tentoonstelling wordt gemaakt, in samenspraak met de kunstenaar, in relatie met mijn collega Maria Schneider, hè, die echt een sparring partner is ook voor mij. En dat is een heel complex aan dingen. En je bent echt bezig ook met het uitzetten van lijnen die een weefsel als het ware voor de toekomst ook. Van, hè, dit zijn componenten van een weefsel wat zich gaat verdiepen en verdichten en weer open wordt getrokken in de toekomst. En zo maak je een programma.
Martijn van Nieuwenhuizen, dankjewel voor dit gesprek. Sigmar Polke, das kann doch kein Motiv sein. Het hangt nu al, maar in juni ook voor het publiek te zien in Museum De Pont. Dankjewel.
Graag gedaan. Van harte welkom iedereen natuurlijk.